Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Liefdesbrieven van een kampbeul. Aflevering 3. Het bijzonder gerechtshof. 1. Flagrante leugens waren het, die Willem van der Neut op dinsdag 9 oktober 1945 vertelde aan de rechercheur die hem verhoorde. Ik heb geen deel uitgemaakt van een vuurpeloton, zei hij, en ik ben nimmer getuige geweest van het fusilleren van personen. Het verhoor, vermoedelijk het eerste nadat hij op 5 mei 1945 in Woerden door de binnenlandse strijdkrachten was gearresteerd, vond plaats in de strafgevangenis van Scheveningen, die na de bevrijding was omgedoopt tot King's Prison. Vanaf april 1943 tot medio maart 1945 heb ik dienst gedaan en was ik ingedeeld bij het wachtbataljon te Amersfoort, vertelde Van der Neut ook nog. Ik heb al daar op post gestaan, op uitkijktorens die in het bos waren opgesteld ter bestrijding van aanvallen uit de lucht. Meermalen heb ik deelgenomen aan de beschieting van vliegtuigen van de geallieerde legers. Hij probeerde zijn hachje te redden, zo lijkt het. Door niets los te laten over de sadistische mishandelingen en de vuurpelotons waaraan hij had deelgenomen. Wat hij daarbij waarschijnlijk niet wist, was dat kampcommandant Karl Peter Berg een paar maanden eerder al aan de recherche had verteld dat Van der Neut wel degelijk had deelgenomen aan een van de executies. Ontkennen had weinig zin. 2. Willem van der Neut verhuisde geregeld na zijn arrestatie. Vanuit Woerden, waar de binnenlandse strijdkrachten hem volgens het rapport van aanhouding in de Wilhelmina-school onderbrachten, ging hij naar Gouda. Daar hoorde hij mogelijk dat Erika in maart 1945 met haar ouders was teruggekeerd uit Duitsland. In mei in het Groningse dorp Termunten was gearresteerd en op 21 juni 1945 in Winschoten beviel van een zoon. Ze had de jongen Fokko genoemd, naar haar voormalige verloofde, ook een SS'er. Die was omgekomen bij een bombardement. Van der Neut verkaste ondertussen naar de strafgevangenis in Scheveningen. Later belandde hij onder meer in Fort Blauwkapel in Utrecht, Fort Ronduit in Naarden, Kamp Rijnouwe bij Bunnik, bewarings- en interneringskamp Fort Honswijk langs de Lek en Kamp Krailo in Laren. Het is te hopen dat je gauw vrijkomt, schreef hij op 12 september 1946 vanuit Naarden. Dan kan jij ook eens komen met Fokko. Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie. Erika zat op dat moment in Fort de Bilt, zonder haar zoon, zo blijkt uit het procesverbaal van overname. Dat werd opgesteld toen ze 3 maanden eerder werd overgeplaatst. Onderaan, in keurig handschrift, staat kind naar E. Lucien Schipper, Soesterbergenstraat 15 Soest. De ouders van Erika waren hem komen halen, vertelt Fokko me jaren later, in een aardappelkistje bekleed met dekens. Vanuit Rijnouwe schreef Van der Neut op 16 maart 1947 over het proces bij het bijzonder gerechtshof dat eraan zat te komen. Hij was al verhoord, liet hij Erika weten, en ze hadden gezegd dat hij snel moest voorkomen. Ik vind dat niet erg, noteerde hij, want dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Vanuit Fort Honswijk schreef hij op 22 juni 1947... Vorige week was er een verrassing voor me. Toen kwam je moeder met ons jongske mee. Erik, wat een lieve jongen is het. Ik was al gauw goede maatjes met hem. Vermoedelijk was dat de eerste keer dat Van der Neut zijn zoon zag. Fokko had net zijn tweede verjaardag gevierd. 3. Het is een indrukwekkend document dat rechercheurs Roel Wolthuis en Cornelis van den Beukel op 11 augustus 1947 ondertekenden. De twee werkten voor de politieke rechercheafdeling, PRA, die na de oorlog onderzoek deed naar NSB'ers, SS'ers, verraders en andere foute figuren. In het procesverbaal vertellen 11 voormalige gevangenen over de misdaden van Van der Neut. De verhalen lezen als een encyclopedie van marteling, foltering en pijniging. Bij het lezen is een sterke maag vereist. Herman Melkman, 33, slager. Ik ben door hem zonder enige aanleiding in koele bloede met een zware houten knuppel en eenmaal met een ijzeren staaf op alle delen van het hoofd en lichaam geslagen. Jan Koenraad, 31, agent van politie. Ook schopte hij zijn slachtoffers tegen hun meest kwetsbare lichaamsdelen, tussen hun benen, waardoor zij in elkaar stortten. Jan-Klaas Molenwijk, 50, ambtenaar der Rijksbelastingen. Dat de Joden hun schaamdelen moesten laten zien en hun behoefte moesten doen, waar andere Joden omheen moesten staan, daar schepte Van der Neut zichtbaar behagen in. Nathan Keizer, 46, leerimporteur. Met bezems, welke dienden om de toiletten schoon te maken, werd ik door hen afgeschropt. Franciscus van den Berg, 42, chef-kok. Vooral na het appel des avonds omstreeks 21 uur moesten de Joden het ontgelden en moesten deze alle mogelijke dwaze oefeningen maken, zoals onder de bedden kruipen, op de bedden diepe kniebuigingen maken en dit onder voortdurende mishandelingen. Waarbij Van der Neut en Van Roesel zich niet ontzagen hun slachtoffers tegen de geslachtsdelen te schoppen. Van der Neut zelf kreeg het laatste woord. De verklaringen van de getuigen noemde hij geheel in overeenstemming met de waarheid. De misdrijven mede door mij gepleegd. 4. Heb je die stukken nog gelezen? Vraag ik Fokko in de auto. We zijn op weg naar de Duitse stad Uslar. Daar hopen we meer te weten te komen over zijn vader Willem van der Neut en het leven dat hij daar leidde nadat hij in 1952 uit de gevangenis ontsnapte. Na zijn vlucht naar Duitsland heeft Fokko nooit meer iets van hem vernomen. Van der Neut overleed in 1982. Een week of wat voor we vertrokken stuurde ik Fokko een paar oude krantenberichten over Van der Neut en wat processtukken die ik overgetypt had in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in Den Haag. Daarbij zaten ook de getuigenverklaringen van de 11 voormalige gevangenen. Fokko had geen moment getwijfeld toen ik vroeg of hij ze wilde lezen. Natuurlijk, stuur maar. Ik zag het meeste voor het eerst, zegt hij nu. Het is allemaal vreselijk. Ik las ze zelf ook, al die verhalen over de gruwelijkheden. En vervolgens dacht ik aan de liefde tussen Van der Neut en Erika Luschen, van de administratie, die binnen dezelfde prikkeldraadomheining opbloeide. Soms veroorzaken zulke gedachten kortsluiting in mijn hoofd. Ik beeld me dan in hoe Van der Neut vlak nadat hij Joden in het kruis heeft geschopt, barak 3 binnenstapt om Erika lieve woorden in het oor te fluisteren. Toen ik tegenover een collega mijn verwondering daarover uitsprak, wees ze me op een citaat van de Joodse cultuurfilosoof George Steiner. We weten nu, schreef Steiner ooit, dat een mens Goethe of Rilke kan lezen in de avond, dat hij Bach en Schubert kan spelen en de volgende ochtend naar zijn werk in Auschwitz kan gaan. Als ik Fokko in de auto vraag hoe hij zijn vader nu ziet na het lezen van zowel de gerechtelijke documenten als die 270 liefdesbrieven die Van der Neut uit verschillende gevangenissen aan zijn moeder stuurde, hoeft hij niet lang na te denken. Hij was een bruut, zegt hij. Dus als je alles optelt, is dat wat boven komt drijven, vraag ik? Ja, zegt hij, zeker. 5. Ik kwam hier naartoe omdat ik dacht dat Duitsland de oorlog zou winnen en omdat ik meende dat Nederland alleen zelfstandig zou worden als we zelf met Duitsland meevochten. Volgens het procesverbaal van de rechtszitting was dit het antwoord van Willem van der Neut op de vraag van het Hof waarom hij zich aan het begin van de oorlog vrijwillig had gemeld bij de Waffen-SS. Het was 15 april 1948 en Van der Neut stond terecht met twee andere bewaarders van kamp Amersfoort. Het bijzondere gerechtshof te Amsterdam, zesde kamer, hield zitting in het Paleis van Justitie in Utrecht. Volgens de dagvaarding werd Van der Neut ervan verdacht te hebben gevochten voor de vijand, gevangen in kamp Amersfoort te hebben mishandeld en deel te hebben uitgemaakt van executiepelotons. Van der Neut bekende tijdens de zitting dat hij Joodse gevangenen, na daartoe voorafgemaakte afspraak, tezamen met andere bewakers krachtig had geschopt, in het bijzonder tegen de geslachtsdelen. Ook beaamde hij gedetineerden te hebben geslagen en te hebben laten robben. Ze leverden dan te weinig arbeidsprestatie, zei hij, en ik heb me ernstig misdragen tegenover hen. Van der Neut erkende tijdens de zitting ook dat hij met een door mij bediend vuurwapen deel had uitgemaakt van executiepelotons, waarbij de Duitsers bepaalden wie er doodgeschoten moest worden. Het zouden bevelen zijn geweest waar hij niet onderuit kon. De procureur fiscaal wilde daar niets van weten. Men moet de Duitsers en hun handlangers leren dat zij ook persoonlijk verantwoordelijkheid dragen, zei hij in zijn requisitoor. Hoewel alle drie verdachten erkennen zich schandelijk te hebben misdragen, noteerde een verslaggever van het Algemeen Handelsblad, mist men toch ieder teken van wroeging of spijt. De procureur fiscaal eiste die dag de zwaarste straf. Er is een niveau van misdadigheid waar het geen zin meer heeft een gradueel onderscheid te maken in de mate van schuld en strafbaarheid, zei hij. Dit niveau hebben al deze drie verdachten bereikt. Het is daarom dat ik tegen alle drie de doodstraf moet requireren. 6. De Beul van Amersfoort. Zo heet de biografie over Jozef Kotalla, die in 2019 verscheen. Het is een vlot leesbaar boek waarin journalist en onderzoeker Richard Hoving het leven schetst van de plaatsvervangend commandant van kamp Amersfoort, die gevreesd werd vanwege zijn wreedheid. Hoving promoveerde in Groningen op zijn onderzoek. In de biografie waarop Hoving in 2019 promoveerde, vat de auteur de literatuur over Täterforschung, het onderzoek naar daders, helder voor me samen. Volgens Hoving is het beeld van de daders als willoze uitvoerders van bevelen, als kleine radertjes in een grote machine, niet meer te handhaven. Interessanter is het volgens hem en veel andere hedendaagse onderzoekers om te kijken hoe de persoonlijke aanleg van daders en de omstandigheden waaronder ze optraden op elkaar ingrepen en welke vrijheid en mogelijkheden ze hadden om te handelen. Die vraag geeft pas werkelijk inzicht in de motieven en beweegredenen van de daders, schrijft Hoving. Hoving haalt onderzoeker Michael Mann aan, die de levensloop van 1500 nazi-misdadigers analyseerde. In gedachten timmerde de socioloog een ladekast waarbij hij verschillende type daders elk in een verschillend laadje kon stoppen. Daarbij had hij ruimte voor echte nazi's en gewone mensen. Die eerste groep bestond uit types die er in de jaren 30 van overtuigd waren geraakt dat Joden en andere minderheden uitgemoord moesten worden om het Arische ras zuiver te houden. Man verdeelde ze onder in ideologisch gedreven daders en gestoorde moordenaars. Tot de andere groep rekent hij min of meer mensen zoals jij en ik, alleen geplaatst in andere omstandigheden. Hun motieven verschilden, volgens Man. Er zaten mensen tussen die hun misdaden pleegden vanwege een sterke afkeer van Joden, maar er waren ook mannen die zich door de sterke kameraadschap in het leger ontpopten als moordenaars en mannen die zich lieten meeslepen omdat ze bang waren voor de consequenties als ze bevelen zouden negeren. Man noemt hen meegaande moordenaars en angstige moordenaars. Verder onderscheidt Man nog de bureaucratische moordenaars. Pennenlikkers die gewend zijn altijd te doen wat hun wordt opgedragen. En de carrière-moordenaars, misdadigers die in de moordmachine meedraaiden omdat ze daarmee nu eenmaal een goede boterham verdienden en kans hadden op promotie. Hoving schrijft in zijn boek dat hij Kotalla niet tot de echte nazi's rekent, maar tot de gewone mannen. 7. Om een indruk te krijgen in welk laadje ik Willem van der Neut moet stoppen, pak ik het rapportje van psychiater Pieter Baan er nog eens bij. Drie kantjes keurig uitgetypt en kopjes in onderstreepte kapitalen. Baan voltooide het in het voorjaar van 1949, in opdracht van de bijzondere raad van cassatie, waar van der Neut in beroep was gegaan tegen zijn straf. Baan moest oordelen of van der Neut tijdens het plegen van het ten laste gelegde feit leidende was aan een zodanig gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis, zijne geestvermogens dat dit feit, indien bewezen, hem niet kan worden aangerekend, hem niet kan worden toegerekend. Na gesprekken met Van der Neut en zijn moeder concludeerde de psychiater dat Van der Neut geenerlei psychosopathische afwijkingen of ernstige karakterstoornissen vertoonde. Hij kan achteraf niet goed begrijpen hoe hij tot alles gekomen is, schreef Baan. Van de eis van de doodstraf is hij wel erg geschrokken. Verdachte vindt het verdrietig en onbegrijpelijk dat kleine oorzaken zulke grote gevolgen konden hebben. De psychiater zag dan ook geen reden om Van der Neut verminderd toerekenbaar of ontoerekenbaar te verklaren. Wel benadrukte hij dat de heftige figuur van de moeder en zijn huwelijksproblemen zijn zicht op wat goed en kwaad was vertroebeld hadden. Wat betreft de gruweldaden in het kamp kwamen daar nog bij de dood van zijn broers, de frontervaring, de duivelse grondige politieke scholing en de collectief-psychologische werking ten kwade van de kampatmosfeer met zijn bestiale chefs, schreef Baan. Echte natie of gewoon mens? Na het herlezen van het psychiatrisch rapport ben ik geneigd ook Van der Neut in het laadje mensen zoals jij en ik, alleen geplaatst in andere omstandigheden, op te bergen. Dat voelt wel wat ongemakkelijk, merk ik. Want hiermee staat Van der Neut opeens niet meer recht tegenover me, veilig aan de overkant van het plein van goed en kwaad. Hij komt mijn kant op. En dat is niet alles. In gedachten zie ik mezelf ook zijn kant op wandelen. Eerst een paar stappen, nog een paar. En dan slaat de twijfel toe. Hoe ver moet ik doorlopen? Hoeveel lijk ik op mannen als Van der Neut? En hoe weet je überhaupt of je in de oorlog zo goed bent als je in tijden van vrede denkt te zijn? 8. Hoe meer ik over hem lees, hoe lastiger ik het vind te beoordelen wat Van der Neut op zijn kerfstok heeft. Natuurlijk, het staat vast dat hij zich in kamp Amersfoort schofterig, vreed en kwaadaardig heeft gedragen tegenover weerloze gevangenen. Dat heeft hij zelf meerdere malen bekend. Tegelijkertijd lijken de getuigenverklaringen onnauwkeurigheden te bevatten. Onderweg naar Oeslar begint Fokko er ook over. Hij las onlangs een artikel in de Amersfoortse Courant, vertelt hij, daarin stelt historicus Richard Hoving dat de verklaringen die voormalige gevangenen van kamp Amersfoort hebben afgelegd over kampbeul Jozef Kotala niet allemaal even betrouwbaar waren. Kotala zou daarvoor te zwaar gestraft zijn. Die mensen hadden afgesproken wraak te nemen op Kotala, zegt Fokko. Ze hebben schromelijk overdreven in hun verklaringen. Dat zou bij mijn vader ook het geval kunnen zijn. Ik las het stuk ook. En de biografie over Kotala, die na de oorlog veroordeeld werd voor 77 executies en meerdere dodelijke mishandelingen. Hoving stelt daarin dat Kotala zonder meer heeft deelgenomen aan executies, maar dat het twijfelachtig is of hij ook gevangenen heeft doodgeschopt of doodgeslagen. In zijn boek noemt hij de belastende getuigenverklaringen van oud-gevangenen een mengeling van waarheid en verdichting. Sommige getuigen zouden Kotala verward hebben met andere SS'ers in het kamp. Anderen hadden afgesproken Kotala kapot te maken. Een oud-gevangene noemde verklaringen over afgesneden vingers een brutale en blijkbaar afgesproken leugen. Een ander vertelde over de belofte die gevangenen elkaar hadden gedaan. Wie dit overleeft, zal gerechtigheid uitoefenen. Aanvankelijk was het plan dat een van hen Kotala na bevrijding zou doodschieten. Maar toen het zover niet kwam, namen oud-gevangenen wraak in de rechtszaal met valse verklaringen, schrijft Hoving. Ik ben door het boek van Hoving met andere ogen naar de processtukken van Van der Neut gaan kijken, zeg ik in de auto. 9. Wanneer we al lang weer terug zijn naar Duitsland, pak ik de processtukken er nog eens bij. Wat me opvalt is dat de uitspraken van Van der Neut niet consistent zijn. Toen rechercheurs Wolthuis en Van den Heuvel hem de verklaringen voorlazen van de 11 getuigen, die uit de doeken deden hoe Van der Neut baard in brand stak, een Jood met een potlood in de ogen prikte en iemand uitwerpselen in de mond goot, verklaarde hij dat die in overeenstemming met de waarheid waren en mede door mij gepleegd. Een jaar later, tijdens de rechtszitting, bekende Van der Neut dat hij had deelgenomen aan executiepelotons. Dat hij gevangenen op hun buik over de grond had laten kruipen. En dat hij ze geslagen had en geschopt. In het bijzonder tegen de geslachtsdelen. De andere mishandelingen die hem ten laste waren gelegd, zei hij zich niet te kunnen herinneren. Eerdere bekentenissen waren hem destijds onder mishandeling afgelegd, beweerde hij. Ook kijk ik anders naar de delen van het proces-verbaal waarin Van der Neut getuigen tegenspreekt. Je kon bij de Joden geen sigaretten uitmerken op het blote bovenlijf, zei hij tegen de Amsterdamse onderwijzer Marcus Meens, want Joden mochten niet met bloot bovenlijf werken. Ik mocht dat zelfs, antwoordde Meens, hoewel ik ook Joods was, volgens de Duitse voorschriften. Getuige Meijer van West verklaarde dat hij door toedoen van Van der Neut een keer in de beerput was gevallen, waar hij zelf uit moest klimmen. Van der Neut zou hem daarbij steeds op zijn handen hebben getrapt. Van der Neut, er was wel een beerput, maar de beer stond zeker 4 meter onder de rand, zodat niemand eruit had kunnen komen, die er eenmaal in zat. Van der West, in ieder geval stond de beer niet zo diep tijdens mijn mishandeling, en ik klauterde er zelf uit. Dergelijke dialogen voeden mijn vermoeden dat het bijzonder gerechtshof niet alles even zorgvuldig heeft uitgezocht. Al kun je je ook afvragen hoe relevant deze details nog waren. De daden die Van der Neut wel had bekend, lijken me ernstig genoeg om hem een zware straf op te leggen. 10. Op 29 april 1948 deed de Zesde Kamer in het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam dan eindelijk uitspraak in het proces tegen Willem van der Neut en 2 andere bewaarders van kamp Amersfoort. Het hof achtte wettig bewezen dat Van der Neut vrijwillig in Duitse dienst was getreden, dat hij in kamp Amersfoort gevangenen had geslagen, geschopt en met fecaliën besmeurd, baarden in brand had gestoken en gevangenen Keizer met een scherp voorwerp in het oog had geprikt en dat hij politieke gevangenen had geëxecuteerd. Immers hen met een door hem bediend vuurwapen heeft neergeschoten. Dat Van der Neut verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn, achtte het hof niet aannemelijk. Zijn advocaat had ingebracht dat hij zou lijden aan frontkolder, psychische schade die hij zou hebben opgelopen door de traumatische ervaringen aan het Oostfront. Maar daarvan was weinig gebleken, oordeelde het hof. Integendeel, de wijze waarop Van der Neut zijn functie als kampbewaarder uitvoerde, deed veel eer denken aan een in koel overleg aangenomen systeem. Het oordeel luidde daarom voor alle 3 de verdachten dat ze zowel ter bescherming van de samenleving als ter rechtvaardige bestraffing van hun wandaden voorgoed uit de samenleving moeten worden verwijderd. Voor Willem van der Neut betekende dat de doodstraf. In de volgende aflevering van Liefdesbrieven van een kampbeul. Willem van der Neut schreef vanuit de gevangenis honderden brieven aan Erika. Vooral over hun liefde en hun zoontje Fokko. Soms roepen ze een gevoel van medelijden op. Maar mag dat wel? Medelijden met een kampbeul? Je hoort het in aflevering 4. 7 jaar eenzaamheid.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.